Thank you. In motion, Theo Parrish, nieuwe 12-inch op Sound Signature hit, ook in motion. Zodra hebben we Maarten, het gast die komt de nieuwe Gonzo voorstellen. Maar eerst nog een nummertje van op een nieuwe compilatie. Het Duitse label Tresor blaast 30 kaarsjes uit. En dat moet natuurlijk gevierd worden met een compilatie. We gaan er eentje draaien van Speaker Music. Als die naam je misschien niet zoveel zegt, dat is een alter ego van D. Forest Brown. Dat is die kerel van Make Techno Black Again. Maar nu dus een nummer van Speaker Music. Focus, Point, Shoot.
Focus. Focus. Focus.
Focus Point Shoot van Speaker Music van op die nieuwe compilatie van Tresor. Ja, en bij ons staat Maarten met de nieuwe console. Het is verdorie al eventjes geleden, bijna 2 jaar, denk ik.
Ik denk het ook, ja. Ik denk dat je misschien nog eens ergens in die... Die korte periode dat we toch nog even vrijgelaten werden vorig jaar misschien nog eens, maar ik denk dat het dan anders 2 jaar geleden is, hè? Bijna of anderhalf toch.
Ja, en hier staan we terug alle twee, Onkruid vergaat niet. Hè?
Nee, zeker niet.
En de Gonzo ook niet.
Nee, voorlopig zeker niet. Nee.
Eerste indruk als ik die nieuwe Gonzo vast heb. Redelijk wat aandacht voor Arabische cultuur, klopt.
Ja, dat klopt. We merken zo, en dat is iets wat als je een beetje oplet ook wel merkt, er is eigenlijk wel in de kunst wel veel aandacht in Europa en ook internationaal eigenlijk voor Arabische cultuur en kunst. Het is dan eigenlijk ook wel goed om daar zo echt wel aandacht aan te gaan besteden en dan toch wel onze eigen nadruk ook te leggen. Ik denk als je... volgend jaar in Kassel in de Biennale bijvoorbeeld. Dat gaat ook door, daar zitten ook Palestijnse mensen, denk ik, mensen met Palestijnse roots, die daar eigenlijk de curator gaan zijn. Als ik het me goed herinner, want ik weet het niet meer helemaal van buiten, maar alleszins, er is eigenlijk wel een grote aandacht eigenlijk voor Arabische cultuur. En dat heeft natuurlijk, dat is in veel vormen, dat is natuurlijk beeldende kunst, maar ook in muziek. En als je bijvoorbeeld al echt specifiek op de muziek gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat daar ook veel, er is ook veel diaspora, bijvoorbeeld in Europa, met mensen met Arabische roots. En die gaan eigenlijk op zoek naar hun Arabische roots, maar die gaan dat dan ook mengen met westerse dingen. En daar kunnen we ook wel eigenlijk unieke blends uit ontstaan. Je hebt ook die... Arabische muzikanten, muzikanten uit bijvoorbeeld Kuwait bijvoorbeeld, die wel nog ter plaatse werken, maar die gaan geen slaafse kopie maken van westerse muziek, terecht natuurlijk. Die gaan eigenlijk ook gewoon echt zoeken naar hun roots, maar daar ook toch weer nieuwe dingen mee gaan doen. Dus, en wat dat je ook wel merkt, is dat er vaak eigenlijk, zeker in de elektronische muziek van mensen uit die regio van de wereld, is dat daar eigenlijk heel vaak, dat dat eigenlijk vaak heel hard gaat, muzikaal. Dat er veel chaos in die muziek zit. En het is, de vraag is dan, is het een vertaling van de chaotische jaren die ze toch wel het laatste decennium die er geweest zijn. Dat is een beetje al die dingen spelen daar wel in en dat maakt ook wel dat die muziek zien in die Arabische wereld, als we het dan op die scene hebben, maar ook de beeldende kunst bijvoorbeeld, super interessant is eigenlijk. En dus terecht dat daar eigenlijk ook wel veel aandacht voor is.
Je hebt ook, of jullie hebben met de Gonzo ook een aantal muzikanten geïnterviewd met Arabische roots. Een daarvan is Fatima El Kadiri.
Ja, Fatima El Kadiri, dat is eigenlijk muzikant, kunstenaar. En die heeft roots in Kuwait, maar ze is dan opgegroeid in Senegal. Haar vader, die werkte dan eigenlijk, of die had contact met de Russische ambassade. En die was zelf eigenlijk een liefhebber van house en rapmuziek. Dus ze is dan beïnvloed door die house en rapmuziek, maar ook door klassieke Russische componisten. Want haar vader had dan ineens ook, omdat hij dan in contact kwam met de Russische ambassadeur, toen in Kuwait eigenlijk heel veel aandacht voor die... Hij was ook ineens verliefd geworden op die Russische klassieke muziek. Haar moeder is beeldend kunstenaar. Echt een van de bekendste beeldend kunstenaars van Kuwait eigenlijk. En ze is dan ook eigenlijk opgegroeid in de periode van de Golfoorlog. Haar ouders waren politiek actief, waren eigenlijk ook in het verzet. Daardoor heeft ze eigenlijk heel lang eigenlijk ook ondergedoken geleefd. Heeft ze eigenlijk haar uitvlucht was eigenlijk videogames en haar eigen fantasie. En al die elementen samen die zorgen ervoor dat ze dat zie je nu eigenlijk terugkomen in haar muziek en in haar beeldend werk, want ze maakt ook beeldend werk. En je hebt eigenlijk, afgelopen jaar heeft ze eigenlijk een plaat uitgebracht die is dan beïnvloed door Arabische poëzie. Dus al die dingen zitten daarin. En die platen die komen eigenlijk ook dan weer uit op Hyperdub. Dus dan is het daar ook weer met die elektronische invloeden en zo. Dus als je dat interview leest, echt ongelooflijk interessante figuur. En ja, het verhaal over haar vorige plaat, ik zou zeggen, lees dat vooral eens in Gonzo Circus, want dat is echt wel zeer, zeer grappig. Dus, maar ook wel geweldig relevant, maar het is ook heel grappig.
Dus. Andere interessante muzikant die jullie geïnterviewd hebben is Ziad Naufal.
Ja, dat is vooral minder muzikant, maar dat is eigenlijk de baas van Ruptured Records. Dat is eigenlijk een label uit Libanon. En ja, hoe ga je eigenlijk een label runnen in een land wat ja, sowieso al heel onstabiel was? En natuurlijk ja, na die explosie vorig jaar in Beirut nog onstabieler is geworden, waar dat echt, ja, ook zie je deze week weer dat er weer doden gevallen zijn bij rellen in Beirut en zo. Dus het is daar sociaal, economisch, is daar echt een ramp. Maar hij probeert daar toch eigenlijk de lokale muziekscene nog te ondersteunen en hij vertelt daarover. En dat is echt ja, ook superboeiend hoe dat hij probeert om daar eigenlijk wel een label met zeer uiteenlopende muziek, maar gewoon levend te houden. En ja, dat is super interessant gewoon. Dus Ruptured Records, je kunt dat gewoon op Bandcamp vinden. Je kunt die dingen ook gewoon downloaden, maar ik zou zeggen, koop dat aan. Steun je die mensen. Super, super goede dingen dat je daar kunt vinden. Dus zeer interessante figuur.
Naast de Gonzo, of samen met de Gonzo, is er ook weer een nieuwe Mind the Gap CD. We hebben jou gevraagd om daar een nummer uit te kiezen. Voor welke band ben je gegaan?
Ja, ik heb gekozen voor Space Africa. Dat is eigenlijk een duo, Joshua Reed en Joshua Inyang. En die zijn eigenlijk geëvolueerd van zo'n nevelige dubtechno nu naar meer zo ambient-achtige dingen. En hun laatste plaat, die noemt Honest Labor, eerlijk werk. En ze zeggen het ook zelf, het is echt hun meest oprechte plaat die ze al maakten. En ja, ze hebben ook weer geprobeerd om eigenlijk die invloeden van de laatste jaren eigenlijk zo, vooral ja, Britten, de Brexit, ook de waanzinnige Trump-jaren en zo, dat hebben ze geprobeerd om te vatten in hun muziek. En hoe dat zij daar eigenlijk ja, in hun hoofd mee geworsteld hebben en zo. En dat zit eigenlijk allemaal in die plaat, Honest Labor. En daar heb ik een nummer uit gekozen.
Ja, oké. Okay. Bedankt, Maarten. Hopelijk duurt het niet nog eens 2 jaar voor ik jou nog eens in de studio mag ontvangen.
Nee, ik hoop het ook. Dat zijn 2 jaar.
En wij gaan luisteren naar Space Africa, BE featuring Black Hane.
All alone in a flat, all I see is cracked windows. I'm putting haste in the air, dressed in black. Do you think I care? Black face there, in a dark like prayer. Drugs on a leash, 120s on a dash, 110s on a feet, bog bends in a flat, rocks turning ash, relax, block dreams in a crack, man are trying to get rich, at the top of the map, at the top of the map, man are trying to get rich, at the top of the map. Look, there's a grave inside your mouth to press against. I was looking for religion, I know same from where the rain will go away. Press the stain, the sun locate, my vision blurry, stomachache. Never working on this day, I'm in the corner bathing grey. Save a name that plays up in the cards, foot that shiny razor's force. Cutting up these things, I held these shots, a baby's name of force. Stained the forest, bloody rags upon my skin. Thorns they slip on down my head, I hear the scream, no sound effect, I'm down in red. I'm in the ends, trying to put the steel down again. Carry wood on a hillside, surrounded men. Lost men, trying to sell them a pound of flesh. I'm in the ends, with a blade down my trousers wear. Used to smoke weed to get me stressed. Getting money is the only way I'm blessed. Red rose, death hood, I'm pressed. In a city where there's no one left. All alone in a flat, all I see is cracked windows. I'm putting haze in the air, dressed in black. Do you think I can? Black face there, in a dark like prayer. Drugs on a dish, 120s on a dash, 110s on a feet, bump bends in a flat. Rocks turned in ash, relax. Rock dreams in a crack, man are trying to get rich. At the top of the map, at the top of the map, man are trying to get rich. At the top of the map.
Space Africa. Ja, we hebben nog eens eventjes nagekeken. Blijkbaar ging er iets verkeerd met die songtitel om te zetten op de computer. Het is eigenlijk het pound sterling teken dat verkeerd werd omgezet. Maar het is dus, ik vermoed dat het het nummer British Pound zal heten. Featuring Black Hane staat dus op die nieuwe Mind the Gap CD bij de Gonzo, de keuze van Maarten. Volgende week komt het nieuwe album van Circuit des Yeux uit op Matador. Het heet IO, als in het suffix IO. Ja, hoe klinkt het? Ja, meer orgel, piano, strijkers. Wel natuurlijk nog altijd die typische lage stem van zangeres Hayley Four. Maar het klinkt allemaal wel iets meer wijd. Vanishing van Circuit des Yeux.
welcome to another deep dive. This one's going to be about art.
Oh, interesting.
Yeah, it's about art and current events. Yeah. It's for people who like both of those things.
Gotcha.
And this is one where we're eavesdropping on a debate between two artists.
Okay.
And it's about an art project that tackles the Israeli-Palestinian conflict.
Wow.
In a very provocative way.
Okay, I'm intrigued.
So the two artists are named Hiro Workman
and
Andreas Maria Jacobs.
Great.
Workman is the artist behind the Kienkampf Gallery.
Yeah.
And he calls himself a working class hero.
Right.
And he reached out to Jacobs with an idea for a project.
Right.
And the idea is a digital art exhibition centered around the phrase New Auschwitz.
Oh, wow. Okay, so right away we're in a very charged space.
Yeah.
Right? Using New Auschwitz.
Right.
Immediately invokes one of history's like darkest chapters.
Right.
Like just the weight of that term.
Right.
So the question becomes like, what is the intended impact of using that comparison?
Right.
And then also, what are the potential consequences? Because, you know, you can't just throw that phrase around lightly, it seems like.
Yeah, and I mean, Workman in his initial email to Jacobs doesn't mince words.
Okay.
He really like lays it all out there.
Okay.
And he sees the situation in Gaza, especially after the October 7th attacks, as a reflection of the horrors inflicted by the Nazis.
Wow.
The suffering, the global community's response, he sees direct parallels.
Yeah. And this is where, you know, the idea of Holocaust inversion comes in.
Okay.
Which is, you know, a perspective that argues that directly equating Israeli policies with the actions of the Nazis is itself a form of anti-Semitism. Right. This conversation really highlights how sensitive and potentially fraught these comparisons are.
Yeah. I mean, look, this is a really difficult conversation to have.
Yeah.
But it's important, I think, to have these kinds of conversations.
Yeah, absolutely.
And, you know, Jacobs pushes back hard.
Okay.
He's not afraid to disagree.
Okay.
And he doesn't hold back.
Okay.
He pulls you into this whirlwind tour of historical atrocities.
Oh, wow.
Okay. The Rwandan genocide, the Syrian civil war.
Yeah.
And he's building this case that while the situation in Gaza is obviously tragic,
right.
He says that it differs fundamentally from the Holocaust in its scale and systematic nature.
He's drawing a line in the sand, it seems like.
He is.
Yeah.
Now, Workman doubles down.
Okay.
And clarifies that he's not saying the two situations are identical.
Yeah.
He's arguing that using New Auschwitz is about conveying the intensity of the suffering in Gaza.
Okay.
He wants to break through what he sees as the limitations of mainstream media and their narratives.
So this is a critical distinction.
Yeah.
Because it gets to the heart of artistic license and responsibility.
Right.
Right. Can art, even with the best intentions, be a force for change without diminishing or trivializing historical atrocities?
Yeah.
It's a tightrope walk.
It is. And that's kind of where Jacobs lands, is can a title as provocative as that overshadow the message?
Yeah.
And he seems to think it might.
He's skeptical.
Yeah.
Yeah.
He is.
And understandably so.
Yeah. And, you know, he questions whether art alone can make a dent.
Yeah.
These deeply rooted political and economic systems at play in this conflict.
Yeah, he seems to be advocating for a deeper understanding of the root causes, you know, what's going on behind the scenes, rather than just commenting on the suffering.
Right. He wants action, not just commentary.
Exactly.
And to illustrate that point, he suggests that Workman connect with Rob Schrama, who's an artist known for his nuanced and informed work on the Israeli-Palestinian conflict.
So he's saying, look, if you're going to tackle this sensitive topic,
yeah,
you need a more nuanced and informed approach.
Right.
This might need a much larger canvas than a single art project.
And this back and forth between them, I think, throws a really tough question at us as the audience.
Yeah.
Can art really be a force for change in the real world?
It's a big question.
Or are we just admiring a message on a canvas while atrocities continue?
Right. Are we just passively observing this?
Right.
It's a powerful image. And it makes you think about that question, like, does anything really change?
Right. Like, are we even capable of changing?
Exactly.
And it's interesting because Workman talks about how focusing on the optics of the conflict, you know, the way it's often framed in the media might actually be perpetuating the cycle of suffering.
Oh, interesting.
He wants to push past the headlines and grapple with that raw human element.
Yeah, like get to the heart of it.
Yeah. And he says it's not about taking sides.
Okay.
It's about recognizing our shared capacity for suffering.
Our shared humanity.
Exactly. And this is where the conversation, I think, takes a fascinating turn.
Okay.
Because Jacobs while he is skeptical of the new Auschwitz concept,
right,
he seems to agree with Workman on a fundamental level.
On that human element.
Yes. Okay. Yeah. He acknowledges that deep-seated human capacity for inflicting pain.
Yeah.
And the role of media desensitization.
Right, because we see so much suffering in the media all the time.
All the time.
That it's easy to become numb to it.
And he admits that even he would rather focus on his own spiritual evolution than dwell on the horrors of the world.
I mean, haven't we all been there?
Oh, absolutely.
Right. It's so much easier to just turn away.
It's a very human response to want to shield ourselves from pain.
Absolutely.
From that overwhelming weight of the world's suffering.
And so that's, I think, Workman's challenge, and maybe the challenge of art in general,
okay,
is to kind of shake us out of that complacency, to make us feel something, even if it's uncomfortable, so that we're moved to act.
Right. And Jacobs, being a bit more pragmatic, sees the limits of this approach.
Okay.
He brings up Picasso's Guernica.
Oh, wow.
That iconic anti-war painting, almost as a counterpoint.
It's a brilliant comparison.
Yeah.
Because it makes you think, did Guernica actually stop the violence that it depicts?
Right.
Did it prevent future atrocities?
Right.
Or is it more accurate to say that it serves as a stark reminder?
Okay.
A testament to the horrors of war that we can't afford to ignore.
So are we supposed to just throw our hands up and say, well, art can't change anything, so what's the point?
Right. Like, why bother?
Yeah.
I think that's where this conversation pushes us beyond a simple answer.
Okay.
It's not about finding solutions within the canvas.
Okay.
Or the sculpture itself.
Okay.
It's about what happens after we encounter the art.
Okay.
Does it spark a conversation? Does it change how we see the world, even slightly?
Yeah.
Does it make us think about things we'd rather ignore?
Right.
Those are the questions.
And Workman seems to think that art can do all of that.
Okay.
And he keeps circling back to the idea that it can force self-reflection, mm-hmm. both individually and collectively.
Okay.
He talks about recognizing suffering as a universal problem.
Oh, that's interesting.
Yeah, something inherent to the human experience.
That's powerful because it transcends political boundaries.
Yeah.
Religious differences, all those things that tend to divide us.
Right.
It goes straight to the heart of our shared humanity.
But Jacobs remains unconvinced.
Okay.
Particularly about the effectiveness of this specific art project.
He's still hung up on the new Auschwitz.
It seems like it. Yeah. He sees it as Workman making a statement, shouting about the horrors of the situation,
okay.
rather than offering a tangible way forward.
So he's concerned about the potential for further polarization.
Right.
For deepening the divides that Workman claims he wants to bridge.
But Workman pushes back on that.
Okay.
And he says, look, I'm not trying to offer easy answers here.
Okay.
He's more interested in stirring something within the viewer.
Okay.
Prompting them to grapple with these complex emotions and questions on their own terms.
So leaving it open-ended?
Yes.
Okay.
He wants to leave us with that final lingering question.
Which is?
New Auschwitz, does anything really change, or are we unwilling or unable to change it?
It's a question without an easy answer.
For sure.
But it's one we all have to wrestle with, both individually and as a global community.
It's a big one. And what do you think? Can art be a force for change in the real world? You know, it's interesting. What makes this whole thing so fascinating is that they're both willing to, like, ask these hard questions, and they push each other to really think critically about the role of art in a world that's, you know, overflowing with information, with suffering, that often feels too vast to even comprehend.
And what I think is really refreshing is that they're not afraid to disagree.
Totally.
Like, they're not trying to come to this, like, neat little resolution or a single right answer.
Right.
It's like they're modeling this kind of intellectual honesty that you don't really see a lot these days.
It feels very authentic.
Yeah, totally.
And I think you can feel the respect underneath it all, even when they're challenging each other's ideas pretty intensely.
Which I think speaks volumes. It suggests that you can have these conversations about really complex, even contentious topics without, like, resorting to personal attacks or shutting down the conversation.
Right.
Just because you disagree doesn't mean you can't have a conversation.
Right. And so it's like, where does this all leave us?
Yeah.
Workman seems to still really believe in this idea of New Auschwitz as a catalyst for change.
He's committed to the idea.
Yeah.
It seems like.
He's really committed.
Oh.
He sees it as, like, this necessary provocation.
Okay.
A way to jolt people out of their complacency mm-hmm. and force them to confront the brutal realities of this conflict and just more broadly, like the human capacity for inflicting suffering.
He doesn't want us to look away.
He does not.
Okay.
But I keep coming back to Jacobs's point that art alone might not be enough. Like, we need to look deeper, right?
Yeah.
We need to address the political and economic systems that allow these cycles of violence to continue.
That's a really important takeaway, I think, from this whole conversation.
Absolutely.
It's a reminder that while art is powerful, and, you know, in raising awareness and getting us to reflect, it's not a magic solution.
Right.
It can't just, like, dismantle these huge power structures or resolve deeply entrenched conflicts overnight.
So it's not an either thing, right?
Exactly.
It's about recognizing how interconnected these different things are and finding ways to work within them to create change.
I think that's a really good point. Like, it's about understanding how art, politics, economics, how they all kind of play into each other.
Yeah, and recognizing we all have a role to play.
Absolutely.
Even if they look different.
And maybe that's a good place to kind of wrap up this conversation.
Yeah, this has been a really thought-provoking deep dive. And I think it really speaks to the responsibility we all share to engage with the world in a thoughtful, compassionate, and impactful way.
Yeah. And not shy away from the hard questions.
Absolutely.
Even when they make us uncomfortable.
Exactly. And I think that's what's so great about these deep dives is that we're left not with easy answers, but with deeper questions.
Yeah.
And with a desire to kind of like go out and learn more and do more.
And that's a powerful place to be.
It is.
Because it's in that space of questioning and seeking that real change, I think, becomes possible.
I totally agree.
Vanishing van Circuit des Yeux van op het album Io komt volgende week dus uit. Als we sociale media mogen geloven, dan staat ze in april, begin april, op 9 april staat ze op broadcast. En dat betekent dus ook dat broadcast volgend jaar gaat doorgaan. Een beetje logisch redeneren. We gaan iets draaien van Mabe Fratti. Die gaat een nieuwe EP uitbrengen, Ecstatica. Komt in november uit, maar wij gaan een ander nummer draaien dat er niet op staat. Cuerpo de Agua, dit is Mabe Fratti. Cuerpo de Agua van Mabe Frati. Ja, dus een herwerkte versie van een nummer dat op haar vorige plaats stond. Ze gaat trouwens op tournee. Ze is op tournee eigenlijk. Volgende week, vrijdag, houdt de caravan halt in Les Ateliers Claus. Ze gaat daar niet alleen optreden. Ze doet dat samen met een Poolse kunstenaar, muzikant Wojciech Rusin. Die print eigenlijk, 3D-print, zijn eigen fluitjes. Dat is bijzonder cool natuurlijk. Ja, ik ga nog een beetje uitweiden over de naam Wojciech of Wojtek. Ik ga iets vertellen wat Maarten nog niet weet. Ik ga een verhaal vertellen over een beer. Een Poolse beer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, er waren een aantal Poolse soldaten die niet in Polen zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die waren gestationeerd in Iran. Ze kwamen daar een jongetje tegen die een klein beertje had gevonden. Die zijn moeder was door een jager neergeschoten. Die was dood. En dat welpje, ik denk dat bij een beer dat dat welpjes zijn, die was nog in leven. En die Poolse soldaten hebben toen die beer geadopteerd. En ze hebben die Wojtek genoemd. Het verhaal gaat nog een tijdje verder. Ze hebben die geadopteerd, ze hebben die eten gegeven en zo. Zijn favoriet... Of hij at eigenlijk graag... Hij rookte ook sigaretten, maar hij at ze eigenlijk liever op. Zijn favoriet drinken was bier. En ja, die Poolse soldaten hebben hem dus meegenomen als een soort van mascotte of zoiets. En toen de Poolse soldaten verplaatst werden, moesten ze op een Engelse boot. En de Engelsen die lieten geen mascottes, geen dieren eigenlijk toe op de boot. Dus de Poolse soldaten hadden er niets beter op gevonden dan Wojtek, die beer, korporaal te maken. Dus hij werd officieel lid van hun eenheid. Heeft tijdens de oorlog ook daadwerkelijk aan het front gezeten. Hij droeg eigenlijk vooral kratten munitie. Dat was eigenlijk zijn hoofdtaak. En na de Tweede Wereldoorlog is hij dan op pensioen gegaan en heeft nog een hele hoop jaren in een zoo in Schotland gewoond. En kreeg daar dan af en toe nog eens bezoek van de Poolse soldaten. En dat was het verhaal van Wojtek, de beer, de gedecoreerde beer, oorlogsheld, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voilà. Dus daar doet die naam Wojciech mij aan denken. We gaan verder met iets minder verhalend, maar ook wel heel erg goede muziek. Farida Amadou en Pavel Tchikov. Farida Amadou, die ken je wel. Dat is een bassiste, muzikante die in Brussel zit, hoofdzakelijk. En Pavel Tchikov, die werkt vooral met loops en gitaar. Het album dat ze uitbrengen op Trouble in Mind heet Mal de Terre. En dat is landziekte. Dat is eigenlijk als je lang op zee hebt gezeten. Als je dan voor de eerste keer terug op land komt. En dat je dan zo een beetje onwennig voelt. Dat is landziekte. Van op het album Mal de Terre, Neuf van Farida Amadou en Pavel Tchikov. Thank you. 9. Farida